En vrouwen hebben daar gemiddeld wat meer last van het feit dat ze moeten dienen, zouden moeten dienen. En mannen hebben voortdurend last van het feit dat ze het idee hebben dat ze moeten presteren.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Rick van Lunsen, arts en seksuoloog. Ik ontmoet hem in zijn werkkamer in Amsterdam, waar hij me een stoel aanbiedt waar ik kort nadat ik ben gaan zitten rats doorheen ga. Ja, ja. Het begint goed en wordt steeds beter. Zo.
De stemming zit erin.
De stemming zit erin. Ik ben net door de stoel gekrakt. En ik ben hier thuis bij Rick van Lunsen. En die heb ik ontmoet tijdens een boekpresentatie. En hem gelijk daarna gevraagd of hij mee wil doen aan deze podcast.
Ja. En toen heb ik ja gezegd.
Ja, gelukkig. Ja. Ja. En nu ben ik hier. Het boek heet De Waarheid over Seks. En dat boek is geschreven door jou, maar ook gedeeltelijk samen. In ieder geval qua gedachtegoed helemaal 100% samen met Ellen Laan.
Ja.
Kun je iets vertellen over jullie samenwerking?
Ik was sinds 1987 hoofd van de afdeling seksologie in het AMC. En vanaf het moment dat ik daar kwam, heb ik samenwerking gezocht met de groep van Walter Everhart, die binnen de klinische psychologie zich met het hoofdstuk seksualiteit bezighield en een onderzoeksgroep had. En Ellen was daar een jonge promovendus. En in de samenwerking met Walter Everhart gingen ook Ellen en ik al snel allerlei dingen samen doen, onderzoek doen, veel van gedachten wisselen. Zij was vooral een briljante onderzoeker, ik was de klinicus en dat matchte heel goed. Uiteindelijk is ze gepromoveerd en beroemd geworden en had het sekslab aan de Routerstraat. Maar Walter die ging met emeritaten en vanaf dat moment daalde de belangstelling van de klinische psychologie voor het hoofdstuk seksualiteit en raakte Ellen daar een beetje in het verdomme hoekje. En toen is het mij gelukt om een pot met geld te mobiliseren. En Ellen naar het AMC te halen. Toen werkten we al 13, 14 jaar en deden we allerlei dingen samen. En vanaf dat moment, 2005, is het echt in een stroomversnelling gegaan. En werden we ja, een soort twee eenheden waarbij de onderzoeker en de klinicus en de theoreticus en de onderwijsman samen gingen. En Ellen werd steeds meer klinicus en ik werd ook steeds meer onderzoeker. En zijn we echt heel veel dingen samen gaan doen. Vooral ook omdat we over heel veel dingen hetzelfde dachten.
Ja.
En daar in wetenschappelijke publicaties van alles samen hebben gedaan. Maar ook in naar het publiek toe. Ja. We schreven eerder een boek dat in 2017 is verschenen. Eigenlijk toen... Ja, vooral een voorlichtingsboek voor volwassenen. Omdat we ook in de praktijk merkten dat mensen zo verdomd weinig wisten over hoe seks eigenlijk werkt. Hoe lijf en geest daarin samenwerken. En dit tweede boek is veel meer ontstaan vanuit boosheid.
Ja.
Ja.
Boosheid waarover?
Boosheid over genderongelijkheid. Boosheid over... wat wij de plezierkloof noemen, boosheid over het feit dat seksualiteit altijd gedefinieerd is vanuit het mannelijke heteronormatieve perspectief. En daarom heeft het boek de arrogante titel De Waarheid Over Seks. Dat heeft eigenlijk twee redenen. In de eerste plaats is dat een hommage aan een ander boek, De Waarheid Over Eva. Een prachtig boek waarin Kai Michel en Karel van Schaik laten zien dat de genderongelijkheid het product is van cultuur.
Ja.
Waarbij religie een hoofdrol in heeft gespeeld, maar zeker niet het enige is. Wij vinden dat ze dat een beetje te veel ophangen aan het christendom alleen.
Ja.
Eva als symbool voor de verderfelijke, gevaarlijke vrouw die mannen maar in het verderf stort. En de tweede reden om het De Waarheid Over Seks te noemen is dat als je toen googelde op De Waarheid Over Seks, je eigenlijk alleen maar christelijke literatuur vond waarin allerlei mensen volgens hun de waarheid over seks volgens God neerschreven. Ja, en naar ons idee stonden die boekwerkjes boordevol met baarlijke nonsens.
Ja. Ja. En die baarlijke nonsens, dat was eigenlijk gemeengoed geworden.
Ja, die baarlijke nonsens die komt voor uit de gedachte dat er eigenlijk maar één normale manier van seks is.
Ja.
Dat is penis in vagina bij een van nature man en vrouw die getrouwd zijn. En die dat doen omdat ze zich willen voortplanten.
Dat is wel een hele smalle definitie.
Nou ja, maar dat is toch de definitie die nog ergens in ons aller hoofd zit.
Ja. Ja,
dat is normale seks.
Ja.
En denk maar aan definities van de eerste keer seks. Nou, dat is de eerste keer penis in vagina.
Ja, klopt. Ja.
Is dat de eerste keer seks?
Dacht het niet, hè?
Hebben twee vrouwen die met elkaar vrijen kunnen die geen seks hebben?
Ja.
En is seks in je eentje geen seks?
Ja.
Ja. En zijn al die andere dingen die je kunt doen met elkaar die te maken hebben met seksuele opwindingen, is dat geen seks? Ja.
Dus die definitie hebben jullie verbreed?
Ja, die hebben we verbreed naar elk doelgericht menselijk handelen dat tot doel heeft seksueel plezier te ervaren.
Ja. Ja. En het seksuele plezier staat voorop?
Ja. Ja, nou, dat is een ander ding wat ook wel zo langzamerhand duidelijk is geworden. Dat datgene wat de evolutionair biologen en psychologen ons vertellen, dat alles te maken heeft met voortplanting, op individueel niveau helemaal niet waar is. Eigenlijk kun je zeggen dat voortplanting een bijproduct is van seksueel plezier.
Ja,
als mensen maar plezier hebben aan seks, dan doen ze het en dan worden ze ook wel zwanger.
Ja.
Dus voor de soort is seks voor de voortplanting, maar voor het individu niet.
Nee, voor het individu is het voor plezier.
Ja, ja. En dat plezier heeft idealiter voor de meeste mensen twee componenten. Aan de ene kant het ervaren van lust, hè, wat je een hedonistisch motief zou kunnen noemen, egoïstisch.
Ja.
En aan de andere kant met het doel om verbinding met de ander. En dat maakt seks zo ingewikkeld. Hè? Het koppelen van die twee doelen aan elkaar.
Het plezier van jezelf en het plezier van de ander.
Ja, en de verbinding met de ander.
En de
ja.
verbinding met die ander terwijl je samen plezier
ja.
hebt.
Ja, dat is best ingewikkeld.
Het plezier aan het geven van plezier aan de ander.
Ja, maar het geven van een cadeautje is alleen maar leuk als het geven van het cadeautje leuk is.
Ja, en als het toch ontvangen wordt.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Ja. En dat is wat vrouwen natuurlijk van oudsher verteld is. Jij moet seks hebben, want anders is hij ontevreden.
Ja.
Of anders gebeuren er vreselijke dingen. En hij moet zijn testosteron toch ergens kwijt.
Ja, de man is een door lust gedreven.
Ja, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ook als je daar onderzoek naar doet, blijkt het eigenlijk volkomen met elkaar overeen te komen wat alle genders willen. Namelijk het beleven van die twee dingen.
Ja.
Alleen mannen is geleerd dat ze dat via lust moeten doen. En vrouwen is geleerd dat ze dat via verbinding moeten doen.
Ja.
Dus de man van nu moet leren om zich meer te richten op verbinding. En de vrouw van nu moet zich richten op het leren van meer focus op de lust.
Ja. Nou, zeg je van de vrouw van nu en de man van nu, maar het begint al in de kindertijd, hè?
Ja.
He, dat wij onze kinderen dat al mee moeten geven.
Ja. Ja. En wat dat betreft is het dus belangrijk om een opvoeding te creëren die niet alleen sekspositief is, maar die ook gendergelijk is.
Ja.
En wat dat betreft wordt er toch, ook als het over het seksuele lichaam gaat, op meisjes anders gereageerd dan op jongens. Alle kinderen ontdekken hun eigen genitaal al vroeg, als baby al.
Zeker weten, ja. Ja.
Bij jongens wordt dat min of meer spelenderwijs gestuurd.
Ja.
Bij vrouwen, bij meisjes wordt dat ontkend.
Ja.
En dus geen wonder dat vrouwen hun eigen seksuele anatomie, die bovendien ook nog wat meer van binnen zit, minder ontdekken dan jongens. Want jongens krijgen A, de toestemming om aan een piemel te zitten.
Mm-hmm.
En B, ze komen hem vanzelf wel tegen.
Ja. Ja, en maar meisjes gaan even zo goed aan een fijne plekje zitten.
Ja. Bij baby's is er geen enkel verschil.
Als je goed observeert en je hebt veel met kinderen te maken, dan is dat een vanzelfsprekendheid.
Ja, maar meisjes wordt dat sterker afgeleerd dan jongens.
Ja. Nu nog?
Ja.
Nou ja, dat begint het al mee.
Dus en als je je eigen lijf niet leert ontdekken als je eigen seksuele lijf leert ontdekken als iets prettigs, terwijl het helemaal nog geen seksuele betekenis heeft in die kinderjaren, is het dan raar dat meisjes beginnen met achterstand aan seksualiteit?
Ja. Dus het leren ontdekken van je lijf en het leren waarderen van je lijf.
Ja, en leren dat je lijf van jou is.
Ja.
Ja. Ja. Maar ik ben van mij.
Ja.
En mijn lijf is van mij.
Ja, precies.
Ja.
En ik mag daarmee doen wat ik wil.
Precies.
Ja.
Zolang ik daar anderen geen schade mee berokken.
Precies, ja. Nou, dat is een mooie hint voor de opvoeders.
Nou, dat is ook wel positief nieuws voor opvoeders. Hè?
Zeker weten.
Als je zorgt voor een veilig sekspositief nest, dan komt het allemaal wel goed.
Ja.
Dan gaan die kinderen op een gegeven moment wel experimenteren en doen misschien domme dingen, maar het komt uiteindelijk goed.
Ja, en ook het bespreken daarvan, het benoemen daarvan. Ja.
En nou, denk maar aan je eigen seksuele opvoeding. Wat waren daar de hoofdboodschappen?
Ja.
Ja.
De oude boodschappen, hè?
Ja, pas op.
Ja. Ja, pas op en kijk uit en doe voorzichtig.
Ja.
Ja.
En waar bestond seksuele voorlichting uit? Nou, over wat gedoe over voortplanting. En verder al die boodschappen. Word niet zwanger. Gebruik anticonceptie. Loop geen geslachtsziekte op en kijk uit voor enge mannen.
En wat zou in plaats daarvan een mooie boodschap zijn om mee te geven?
Seks is leuk. Maar doe alleen datgene wat jij wil.
Ja.
En doe het met plezier of doe het niet.
En hou rekening met de ander.
En heb respect voor de ander. Ja. Dat is het tweede wat in die opvoeding belangrijk is.
Ja.
Het voorbeeldgedrag over het respectvol en liefdevol met elkaar omgaan.
En dat is veel breder dan seks.
Ja.
Hè, dus dat zit door alles doorweven, zeg maar.
Ja. En uiteindelijk zit in seksualiteit ook alles doorweven. Ik zeg altijd, als je de seksualiteit van iemand bekijkt, dan weet je hoe hij of zij in elkaar zit.
Vertel daar eens wat meer over.
Als je kijkt naar persoonlijkheidsontwikkeling, dan zijn dingen als autonomie en een positief zelfbeeld, mm-hmm, zijn misschien wel de allerbelangrijkste dingen.
Ja.
En dat zie je terug in het seksueel gedrag.
En authenticiteit.
En authenticiteit.
Ja.
Ja. Ik ben wie ik ben.
Ja.
En ik ben oké.
Ja. En dat zie je terug in seksueel
gedrag. In seksueel gedrag.
Ja. In de manier waarop je jezelf waardeert, waarop je de ander waardeert en contact maakt.
Ja.
Relaties aangaat.
Daarom is het vak seksologie zo leuk. Daar komen al die dingen samen.
Ja.
Daar komen alle lichamelijke dingen, alle psychologische dingen en alle maatschappelijke, culturele, religieuze dingen samen.
Ja, het klopt.
Ja.
Ja. En die interesse voor seksualiteit, die heb jij al van, ja, die heb jij dan zelf ook al van jongs af aan?
Dat weet ik niet precies. Maar ik ben aan de ene kant opgevoed in een tamelijk liberaal nest. Met twee ouders die ongelooflijk van elkaar hielden en dat ook lieten zien.
Ja.
En bovendien heel sterk de boodschap overdroegen van als jij je er goed in voelt, is alles wat je doet oké. Okay.
Ja.
Bovendien ben ik opgegroeid in de jaren 60 en zag daar ook wel de negatieve gevolgen van de zogenaamde seksuele revolutie.
Mm-hmm.
Namelijk allerlei meiden omheen die zwanger werden, ongewenst.
Ja.
Dus ik begon me al heel jong boos te maken over het gebrek aan anticonceptiemogelijkheden, alle gedoe rond abortus. Nou ja, en een hele tijd later, toen ik bijna dokter was, ben ik me juist in dat stukje, anticonceptie en dat soort dingen gaan verdiepen. Ik ben daar allerlei dingen in gaan doen. Ik was al met dat hele hoofdstuk abortus bezig sinds de middelbare school. Mijn scriptie in het Frans ging in 1969 over l'avortement.
Mm-hmm.
Dus het zat er allemaal al wel. Ik denk dat ik mezelf seksueel ontwikkelde zoals iedereen in die tijd die daar een beetje liberaal mee kon omgaan met vallen en opstaan. En heel onzeker en langzaam maar zeker wat ouder en wijzer worden. Ik had ook onderwijskunde gedaan. En toen ik afgestudeerd was, toen wist ik eigenlijk wel, ik wil niet gewoon in een hokje. Ik wil niet chirurg worden of gynaecoloog of internist. Maar ik wil iets doen aan dat medisch onderwijs. En ik werd ik kon mijn lichtend voorbeeld opvolgen. Iemand die zich in Groningen bezighield met de ontwikkeling en het onderzoek van medisch onderwijs. Binnen de verloskundige gynaecologie. En ik werd aangesteld en ik zei van ja, maar ik wil ook wel praktisch iets blijven doen. Ik wil blijven dokteren. Maak mij maar hoofd van de polykliniek voor geboorteregeling. En de professor die mij aanstelde zei, want ik had ook wel wat ideeën hoe je daar voor het onderwijs goede dingen mee kunt doen. Die zei tot mijn stomme verbazing, ja, dat is goed.
Nou, kat in bakkie.
Ja, en toen ging ik me dus meer met anticonceptiehulpverlening bezighouden en ontdekte al heel snel dat de meeste vrouwen, want mannen kwamen er niet, eigenlijk niet een anticonceptieprobleem hadden, maar een seksueel probleem.
Ja.
Ja, nou ja, daar is begonnen.
En toen was het hek van de Dam.
Ja, toen was het hek van de Dam.
Ja. Ja. Want een centraal onderwerp in het boek is gendergelijkheid.
Ja.
Als het gaat om seksualiteit. Daar bestaan nogal wat misverstanden over.
Ja. Daar bestaat vooral het gigantische misverstand over dat mannen en vrouwen zouden verschillen in seksuele interesses en seksuele capaciteiten.
Ja, dus diep geworteld.
Ja, en hoe meer en hoe beter je daar naar kijkt, des te minder waar blijkt dat te zijn.
Ja.
Alle genders zijn in aanleg net zulke seksuele wezens als ieder ander.
Ja.
En vrouwen hebben niet van nature minder zin. We zijn vergiftigd met het Freudiaanse idee libido. Als een soort natuurlijke drift, dat is niet waar.
Nee, libido bestaat eigenlijk
niet. Libido bestaat niet. Niet in Freudiaanse zin.
Nee.
We hebben allemaal een seksueel systeem wat bij een seksuele prikkel binnen milliseconden op aan kan gaan. En of we daar iets mee doen hangt af van onze waardering van de seksuele prikkel.
Ja.
Van de context waarin dat plaatsvindt. En van de verwachting dat er iets belonends zal gebeuren.
Dat er iets leuks gaat gebeuren.
Ja.
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 Maar en als je nou nooit leuke seks hebt, hoe kun je daar dan zin in hebben?
Ja, dan verwacht je niks leuks. Dan verwacht je iets vervelends of iets pijnlijks.
Dus al die mensen die op het spreekuur van de seksoloog komen met het probleem, mijn libido is laag, dat zeggen ze dan vaak ook, die hebben een gebrek aan positieve seksuele ervaringen.
Ja.
Ja. En de therapie is dus ook heel eenvoudig. Ervoor zorgen dat er positieve seksuele ervaringen komen.
Ja.
En dan hangt het weer af van wat is nou je definitie van seks?
Precies. En hoe, want dat was in het begin van het gesprek, hè, voor jezelf, maar ook in relatie tot de ander. En in dat relatie tot de ander heb je daar een aantal tips voor. Van wat is nou iets waar je rekening mee kunt houden als je samen met anderen plezier wil hebben in seks? Waar moet je op letten?
Dat is het ingewikkelde proces van het expliciteren van je wensen en het duidelijk maken van je grenzen. Allebei.
Ja. Ja.
Tegen studenten zeg ik altijd, seks is super simpel. Seks is een kwestie van stimulus, context en communicatie. En daarom is het zo ingewikkeld.
Ja.
En wat de meeste mensen uiteindelijk in de problemen brengt, als het gaat over seksualiteit en er ontstaat een seksueel probleem, is dat ze nee voelen en ja doen. En ideeën hebben over hoe het hoort. Over
ja, dat
hoe
ze
het
te
moet.
Veel in hun hoofd zitten.
Ja.
En te weinig contact hebben met hun lichaam.
Ja.
Wat ook al heel vroeg is ontstaan.
Ja. Nou, en vrouwen hebben daar gemiddeld wat meer last van het feit dat ze moeten dienen, zouden moeten dienen. En mannen hebben voortdurend last van het feit dat ze het idee hebben dat ze moeten presteren.
En zou het allebei niet uit het woordenboek geschrapt moeten worden als het gaat om intimiteit, dienen en presteren?
Ja.
Ja. Dan zouden we andere woorden moeten hebben.
Seks als plicht.
Ja.
Onzin. Ja.
Ja.
Nou, ik heb echt tientallen keren gesprekken gehad met paren waarvan dan de een of de ander in eerste instantie zich aanmeldt met een probleem. Ik heb een probleem. Mijn libido is laag. Of ik heb een. Hij doet het niet. Erectieproblemen. Dat als er dan het gesprek tussen beiden op gang komt, met een beetje hulp, dat dan blijkt dat ze allebei voor de ander denken.
Ze vullen het in.
Ze vullen het in.
Ja.
Hij denkt dat zij teleurgesteld is omdat hij niet presteert.
Ja.
Maar zij is teleurgesteld omdat hij geen aandacht meer aan haar schenkt.
Ja, dus ze missen allebei de boot.
Ja.
Ja, dat gebeurt best vaak, denk ik.
Dat gebeurt ontzettend vaak. En wat daaronder zit, is de gewoonte om het er niet over te hebben. Er is iets heel raars. We praten moeilijk over seks.
Ja.
En dat is we, hoor. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor het publiek. Maar dat geldt voor therapeuten. Dat geldt voor dokters. Ik denk dat de gemiddelde therapeut zich ook moet afvragen van, goh, heb ik mijn klanten wel eens gevraagd hoe het eigenlijk met hun seksleven is?
Zou het niet een standaard vraag moeten stellen?
Ja.
Omdat het zo'n belangrijk levensgebied is.
95% van de Nederlanders vindt seksualiteit een van de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven.
Ja. Ja.
Dus bij elke dokter, niet voor acute problemen, maar voor een min of meer chronisch probleem, en bij elke therapeut overal in de GGZ zou seks altijd een van de onderwerpen moeten zijn. Je hebt het over werk, je hebt het over relatie. Je hebt het over kinderen, je hebt het over voortplanting, maar we hebben het niet over seks.
Terwijl seks toch een bron van levenslust en levenskracht is.
Zou kunnen zijn.
Ja. Ja.
En hoeveel mensen zijn niet beschadigd in hun seksualiteit? Ja. De seksuele gevolgen van trauma's, in het algemeen, en seksuele trauma's in het bijzonder, zijn natuurlijk gigantisch.
Ja, zijn gigantisch.
Ja.
Vooral in de kindertijd. Ja, seksuele trauma's in de kindertijd, die hebben zoveel gevolgen voor de mentale en ook de fysieke gezondheid van mensen.
Voor, ja, en voor En voor hun seksualiteit. Ja. En juist,
ze zijn ook bestolen eigenlijk van hun eigen seksualiteit.
Ja.
Ja.
En zitten op slot en gaan ingewikkeld met seks om.
Ja.
Hebben geleerd dat, of zijn uitermate in verwarring gebracht door het feit dat er tijdens het misbruik wel een lichamelijke seksuele respons kon zijn, maar een volstrekt aversieve beleving.
Ja.
Die twee dingen kunnen ook nog door simpele operante conditionering aan elkaar vastzitten.
Ja, dus dat is een ander misverstand, hè? Dat een seksuele respons, hè? Vochtig worden of erectie krijgen.
Betekent dat je seksueel opgewonden bent.
Ja, dat hoeft absoluut niet zo te zijn.
Nee, kijk, dat is het mooie. In aanleg is die lichamelijke seksuele respons, hè? Dus het krijgen van een erectie. En het hele proces van zwelling en vochtig worden van het clitoraal complex, zoals wij dat noemen, is een ongedifferentieerde emotie.
Ja.
Als je aan 9-jarige jongetjes vraagt wanneer krijg je een stijve piemel, komen ze met allerlei voorbeelden die arousal veroorzaakt.
Ja, ja.
Ja, als ik een penalty moet nemen, als ik voor de klas word geroepen voor een beurt en ik weet het niet.
Ja.
Dus zowel positief als negatief.
Ja,
zo aan
de orde van de dag, ja.
Ja. En uiteindelijk, door een heel ingewikkeld ontwikkelingsproces, koppelt die genitale respons zich aan datgene wat wij seksualiteit noemen. Maar dat gaat alleen maar op een gezonde manier als de ondergrond gezond is. Als dat veilige nest, dat positieve zelfbeeld en de aanzet voor een gezonde seksuele ontwikkeling er is geweest.
Ja.
En anders wordt het een zootje.
Ja. En als je kijkt naar seksuele voorlichting op scholen bijvoorbeeld.
Ja.
Wat vind je van de stand daarvan?
Het begint gelukkig te veranderen. Ellen en ik hebben daar 30 jaar over gedaan om die plezierboodschap ook een beetje in de voorlichting te krijgen. En nou, tot onze grote blijdschap begint dat de laatste jaren steeds meer overgenomen te worden. Zijn er allerlei initiatieven. Ik weet niet of je het fenomeen van de sekszusjes kent bijvoorbeeld.
Ja, heel leuk. Ja.
Nou, die zijn geweldig en die laten eigenlijk in de praktijk zien wat wij al heel lang vonden. Maar je ziet ook dat dat ogenblikkelijk stuit op allerlei weerstand. Hè? Na eindeloos gezeur van onze kant heeft de Rutgers in de week van de lentekriebels dit jaar het voor het eerst aangedurfd om plezier als hoofdboodschap te geven. Nou, ze hebben heel Nederland over zich heen gekregen.
Ja, ja.
Hoe haalden ze het in hun hersens?
Ja.
En er werden allerlei fake berichten, alsof de Rutgers kinderen in groep 3 zou leren te masturberen. Nee, de boodschap aan die kinderen was van wat vind ik fijn aan mijn lijf?
Ja.
Ja. Of de vraag aan die kinderen. En zorg ervoor dat er fijne dingen aan je lijf gebeuren. En zorg er vooral ook voor dat er niks gebeurt wat niet fijn is.
Nee, ja, en een negevoel vanuit je fysieke reactie.
Precies.
Ja.
Maar dat zijn vaak simpele dingen. Nou, hoe vaak worden kinderen niet gedwongen om iemand een kusje te geven?
Ja, zeker weten.
Nou, daar begint het al mis te gaan. Ja. Dat is eigenlijk grensoverschrijding.
Ja, het is ook grensoverschrijding.
Ja.
Ja. Kinderen worden heel vaak ontkend in wat zij aangeven, wat hun fysieke gesteldheid is. Ja. Hè? Als ze zeggen van, ik heb het heel warm, ik hoef geen jas aan. Ja, je moet toch een jas aan.
Ja.
Dan begint het ook al mee.
Ja.
Van alsof die ander beter weet wat jij voelt en ervaart. Ja. Als dat je dat zelf doet. En zo is het ook met leuk en niet leuk aangeraakt worden.
Ja.
Ja.
En juist dat leuk en niet leuk aangeraakt worden, daar moet die seksuele opvoeding over gaan.
Ja.
En jouw lijf is van jou en jij mag ermee doen wat je wil.
Ja. Maar het gaat veel verder dan seksualiteit. Het gaat ook over iemand kietelen en stoppen als het niet leuk meer is.
Ja, nee, maar daar gaat het over.
Een ander pijn doen en niet dan daarmee doorgaan en zeggen van ik stop als die ander aangeeft dat het pijn doet.
Ja.
Dat is met stoeien zo, dat is met spelen zo. Ja. En
maar,
het speelse zit ook in die in intimiteit.
Intimiteit en seksualiteit gaan daarover.
Ja, ja, over, ook over het spelsysteem.
Ja. Ja. En het spelen met macht.
Ja. Ja.
Maar dat kan alleen maar als er evenwicht is.
Ja, ja. Als het ook
als er, als er echter... Dat is ook zo'n vaak misbruikt begrip, consent is.
Ja, ja, ja. Overeenstemming.
Ja. Ja, het wordt vaak als toestemming vertaald. Hè? Maar ja. Dat is natuurlijk onzin, want het is een wederkerig proces, consent.
Ja, en het is een proces. Het is
het is een proces van instemming en afstemming.
Ja, ja. Ja. Dus je kunt wel instemmen, maar het kan op een gegeven moment ook zijn dat je niet meer instemt.
Nee, precies.
Ja, ik heb net wel ingestemd, maar nu vind ik het dus niet fijn meer. Nee.
En hoe is het in de praktijk?
Ja.
Als het over seksualiteit gaat, denken mensen, als ik A gezegd heb, moet ik B zeggen.
Ja, en het is natuurlijk niet zo. Nee.
En dat geldt aan beide kanten, hoor. Dat geldt voor alle genders. Want mannen hebben ook heel vaak het idee dat ze door moeten gaan omdat ze... Dat dat van ze verwacht wordt.
Ja.
De mensheid zit raar in elkaar. En het grappige is dat er heel veel aanwijzingen zijn dat dat in aanleg niet zo is.
Nee.
Dat het pas mis is gegaan vanaf het moment dat de manier van samenleven maakte dat er machtsverschillen ontstonden. Die jager-verzamelaars waar iedereen het altijd over heeft, dat waren waarschijnlijk hele gendergelijke kleine groepjes mensen waar macht helemaal geen rol speelde, want ze hadden allemaal hetzelfde doel.
Ja.
En macht begon pas een rol te spelen toen ze samen gingen wonen in grotere gemeenschappen.
Ja.
Ja, toen ging testosteron een rol spelen, want het ene mannetje wou meer bezit hebben dan het andere mannetje.
Ja.
En bovendien werden die mannetjes sterker, want die gingen het land bebouwen.
Ja.
En die gingen de ploeg hanteren.
Ja,
de vrouwen die moesten dan maar dingen doen waar wat minder fysieke kracht.
En dan krijg je krachtsverschil.
En dat krachtsverschil is steeds groter. Dat krachts- en machtsverschil is steeds groter geworden. Want
in de loop van de eeuwen.
Die vrouwen die waren heel sterk. Hè? Er is onlangs aangetoond dat de bovenarmen van vrouwen uit de prehistorie vaak sterker ontwikkeld waren dan die van de Olympische roeisters van nu.
Ja, moet je nagaan. Ja.
Dat is het enige echte verschil tussen mannen en vrouwen, even los van hun voortplantingsorganen, is een klein verschil in kracht.
Ja.
En dat is ongeveer, ook als je naar de huidige records in de sport kijkt, is dat...
Heel minimaal.
Is dat heel minimaal?
Maar
is
de
dat
waardering is wel heel... Ja. Het verschil in waardering is wel heel groot.
Precies. Dat begint te veranderen, want iedereen zit nu naar het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal te kijken.
Ja, mensen genieten ervan,
ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja, dat is nog niet zo lang.
Nee, dat is nog maar net.
Ja, dus je ziet eigenlijk door de eeuwen heen daarin een soort van transformatie die nu weer een nieuwe kant op gaat. Maar er zijn ook heel veel nieuwe mythen, hè, van... die daar toch weer aan raken. Hè? De feminine en de masculine energie. Het verschil in communicatie.
Alsof dat biologische gegevens zijn.
Ja,
het zijn allemaal sociale constructen.
Er zijn sociale constructen die ook veranderbaar en beïnvloedbaar zijn.
Ja. Ja, dus het is een kwestie van wat willen we.
Ja, en die constructen zijn op zich niet slecht, alleen... wanneer we mensen erin vastzitten.
Ja.
En als we er gewoon op een leuke manier mee spelen.
En dat iedereen ongeacht zijn gender welke androgyne aspecten dan ook vertoont.
Ja, en zwart. Verschillende energieën in zich heeft. Ja. Hè? Van zijn en van doen en van spelen.
Dat zeggen we ook in het boek. Aan de ene kant snap ik heel goed dat al die groepen die wat anders zijn... dan binnen dat heteronormatieve concept wordt verondersteld. Die hebben nu de neiging om zichzelf in hokjes te stoppen.
Ja.
Daar moeten we vanaf.
Ja.
En er is maar, van dat hele alfabet is er maar één letter echt interessant. Dat is de Q.
Ja.
van queer, van anders. Ja. We zijn allemaal anders.
Ja. Ja. En dat omarmen.
Ja. Nee, ja. Mensen moeten zich nu demiseksueel noemen of weet ik veel wat.
Ja.
Sapioseksueel. Ja.
Ja, er komen steeds meer termen bij.
Ja, dan, elke letter van het alfabet heeft er al wel eentje.
Ja. Ja. Maar goed, in ieder geval heeft het wel allemaal iets te maken met een seksueel wezen zijn.
Ja. En het heeft dus te maken met de enorme diversiteit in menselijke eigenschap.
Ja. En je bent al die decennia samen met Ellen bezig geweest met seksualiteit. Wat heeft het jou zelf gebracht?
Heel veel plezier. En het ego-strelende dat ik heel veel mensen heb kunnen helpen.
Ja.
En het heeft mijzelf in mijn dagelijks leven uiteindelijk gemaakt tot wie ik ben.
Ja. Ja.
En ik hoop dat ik dat een beetje goed doe.
Ja.
Ja. En ja, met 5 dochters moet dat ook wel.
Zeker weten, zeker weten. Ja. Het viel mij ook op bij jouw boekpresentatie dat een aantal studenten naar de hand bij jou kwamen. En ook met jouw deel daarvan hoe belangrijk zij de boodschap vonden die jij bracht.
Ja,
en dat ze dat graag ook als onderdeel zouden zien in hun eigen, in hun eigen opleiding, zeg maar. Ja.
Nou, en gelukkig zijn daar steeds meer mensen mee bezig om dat in allerlei opleidingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
En Ellen en ik hebben ons betrekkelijk lang een roepende in de woestijn gevonden. En ook heel lang gedacht, waar blijven al die jonge meiden? En vooral ook de jonge jongens.
Ja.
Die de boel eens een beetje gaan opschudden.
En de boel gaan overnemen. Ja.
Ik als oude lul ben zo langzamerhand uitgepraat.
Ja.
Ja. Ja. En dat is aan het gebeuren.
Nou, super. Ja. Dat is een goed nieuws.
Ja.
Ja.
Dus ik ben aan de ene kant soms best wel boos, maar ik ben ook halstarrig optimistisch.
Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Nou, we gaan langzamerhand toe naar het einde van dit gesprek. Ik stel altijd een laatste vraag en dit gaat over of er nog iets genoemd moet worden waar we het niet over gehad hebben, maar wat jij wel heel belangrijk vindt om nog te zeggen.
Ja, er zijn nog heel veel dingen die ik eigenlijk zou willen zeggen, maar misschien moet ik eindigen met een citaat van Ellen, wat ik volledig onderstreep.
Mm-hmm.
Iedereen moet klit bewust worden. Dat wil zeggen dat jongens, meisjes, mannen, vrouwen, van welke seksuele voorkeur dan ook, en iedereen die niet in de binaire hokjes ingedeeld kan worden, zal moeten beseffen dat seks alleen maar leuk kan zijn als het seksuele apparaat, wat van iedereen eigenlijk precies hetzelfde werkt, op aanstaat.
Ja. Nou, vind ik toch wel dat je iets meer mag vertellen over dat klitbewustzijn.
Nou, wat altijd leuk is om te vertellen, is dat in aanleg het seksuele orgaan van mannen en vrouwen precies hetzelfde is.
Mm-hmm.
En dat in de embryonale ontwikkeling dat indifferente genitaal, wat aanvankelijk bij iedereen precies hetzelfde is, vrouwelijk van vorm wordt, tenzij er een paar stofjes geproduceerd worden die zorgen dat de eierstokken naar beneden zakken, in de buitenste schaamlippen, tussen aanhalingstekens, vulvalippen, labia, terechtkomen.
Mm-hmm.
En de clitoris meer naar buiten groeit en een penis wordt. Maar die clitoris, die zit er nog steeds. En dat clitoraal complex van vrouwen is qua omvang net zo groot als dat van buitenhangende genitale complex van mannen.
Ja.
En een van de grootste problemen rond seksualiteit is dat heel veel vrouwen het toestaan dat om gepenetreerd te worden als ze nog geen erectie hebben.
Ja. Ja, ze zijn nog niet opgewonden.
Dus, nee.
En mannen weten niet hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen? Of vrouwen weten het zelf niet?
Ja, omdat vrouwen het vaak zelf niet weten, maken ze het niet aan mannen duidelijk.
Ja.
Want hoe zou een man dat moeten weten als hij daar geen instructies voor krijgt?
Als de vrouw het zelf niet eens weet. Ja.
Ja. Dus er wordt eindeloos op allerlei knoppen gedrukt. Zonder,
behalve de goede.
Ja, precies. Ja. Want en die zit bij iedereen ergens anders.
Ja. Ja. Dus daarom is het toch belangrijk dat vrouwen hun eigen lichaam goed kennen.
Ja.
En daarbij begeleid worden als ze meisjes zijn.
Ja. En hun eigen genitaal spelenderwijs hebben ontdekt.
Ja.
En het rare is
net
dat...
Net als jongens.
Ja. Ja. En jongens lopen in hun emotionele ontwikkeling een jaar of twee op meisjes achter.
Ja.
Maar in genitale ontwikkelingen lopen vrouwen jaren achter.
Ja, ja, niet allemaal, maar,
nou, maar gemiddeld gesproken.
Ja.
Van alle 18-jarige jongens heeft 98% wel eens gemasturbeerd. Van meisjes was dat in 1970 was dat hoogstens 10%. En dat is...
Ik denk dat het wel flink gegroeid is, hoor.
En het is gegroeid naar iets van 75%.
Ja.
Maar gemiddeld 2 jaar later dan jongens.
Ja.
Ja. Ja, dat klopt niet.
Nou, bedankt voor deze toevoeging. Niet onbelangrijk.
Ja.
Ja. Er was er verder nog iets, behalve dat belangrijke citaat over clitoris.
Nee, god. Eén ding wat ik elke keer weer herhaal. Doe het met plezier of doe het niet, want het is nergens anders goed voor.
Helemaal mooi. Dank je wel.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.